Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 17 april voor de Trending Topics in Tech. Mijn naam is Floris en bij mij in de studio zit Erwin.
Hey.
En online zit Rutger paraat.
Zekers.
En met Rutger bespreken we uiteraard elektrische auto's. Er was veel te doen om de wegenbelasting, de subsidie voor nieuwe en tweedehands EV's en de reactie van het publiek op al die veranderingen. Verder een smart cam die paintballkogels afvuurt. WhatsApp helpt bij berichtenlawine. Een bekende robot met pensioen en een kinderboek in de vorm van een smartphone. We gaan beginnen. Maar Rutger, jij hebt net de ID.7 van Volkswagen getest. Die video staat online, maar daar gaan we het eigenlijk niet over hebben. Er is namelijk veel gebeurd. Ja, dat effect.
Ik werd er wel heel zen van, hoor, de video.
Dank je. Jij er wel zen van? Ja, ook toen ik helemaal zo...
Ja, ik werd juist weer blij van jouw eerste duurtestartikel over die nieuwe Volvo.
Ja, ik ook. Oh, ik ook. Ja. Dat zijn allemaal geen spoilers.
Nee, want het eerste is dat we hebben recht van een Volvo.
Maar daar gingen we het niet over hebben.
Nee,
dus.
Daar gingen we het niet over hebben, nee, want er is te veel gebeurd op... dat effect heeft op de aantrekkelijkheid. Want ik zeg maar, ik zou bijna hebberig worden van die Volvo. Maar ja, er zijn wat dingen gebeurd, voor's en tegens. Laten we beginnen met nieuws van vorige week. Er is eindelijk duidelijkheid over die wegenbelasting voor elektrische auto's.
Ja, en dat is grappig, want iedereen reageerde erop met van... jee, we hoeven voorlopig nog geen wegenbelasting te betalen... Maar uiteindelijk is het verhaal dus wel dat in de komende 5 jaar, 6 jaar, denk ik, dat je gewoon naar 100% wegenbelasting gaat.
Ja.
Dus dat het voordeel gaat verdwijnen. En dus als je het rekensommetje maakt, dat het minder aantrekkelijk is geworden dan het was. En niet zo onaantrekkelijk als volgend jaar de volle map. Maar het is nog steeds een serieus verschil natuurlijk.
Ja, en is er nou wel iets duidelijk over, want vooralsnog gaat het dan, wordt het stapsgewijs afgebouwd. Dus volgend jaar betaal je nog 0%. Daarna wordt het stapsgewijs tot en met 2030 opgebouwd, zodat je vanaf 2031 de volle map betaalt.
Ja.
Vooralsnog is dat ook echt de volle map op basis van gewicht, toch? Hoewel men wel zegt van nou, tegen die tijd zullen we wel iets bedacht hebben met een...
Ja, dat mag je hopen, want de zwaarste belasting die je als automobilist doet... is natuurlijk meer aan de lucht dan aan het wegdek.
Ja,
dus als het zou belasten, is het aanzienlijk logischer om dat te doen op basis van verbruik. Wat bijvoorbeeld bij de BPM, dus als je een auto koopt, is de BPM wel bepaald. Dat is een belasting die over het aanschafbedrag is. Is wel bepaald op basis van hoeveel een auto verbruikt en dus hoe milieubelastend die is. Maar op dit moment lijkt het inderdaad alsof ze gewoon één plat tarief voor benzine en voor volledig elektrische auto's willen vanaf 2031.
Ja, en dan is er dus ook nog, om dat allemaal mogelijk te maken, geldt dat dan weer niet voor hybride auto's? Die worden al sneller, minder aantrekkelijk?
Ja, meteen, volgend jaar. Die gaan gewoon, of plug-in hybrides, moet je dan zeggen.
Ja, precies.
Gewone hybrides hadden al geen belastingvoordeel, maar plug-in hybrides die...
Wat is even het verschil voor de leek, ook alweer?
In praktische zin, met een plug-in hybride kun je tussen de 30 en 120 kilometer volledig elektrisch rijden, zonder dat je de benzinemotor nodig hebt, afhankelijk van welke auto je dus koopt, welke plug-in hybride. En een gewone hybride, die gebruikt af en toe een klein accutje als hulpmotor, om te zorgen dat bijvoorbeeld het accelereren net iets minder benzine kost elke keer. Dus dat die ietsje zuiniger is.
En die plug-in hybrides zijn eigenlijk een beetje smokkelauto's geweest, toch? Die hebben gewoon gebruik gemaakt van de aantrekkelijke regeling.
Ja. Nou ja, toen de 0% bijtelling er bijvoorbeeld was en iedereen wel elektrisch had willen gaan rijden, mocht een plug-in hybride ook. En ja, toen was er dus sprake van dat je kon die plug-in hybride gewoon kopen, je betaalde geen bijtelling. Maar of je hem opladen of niet, of dat je gewoon op benzine reed, dat maakte voor die bijtelling niet uit. Dus een heleboel van die auto's werden gewoon na de leaseperiode weer ingeleverd met de laadkabel nog in een plastic zakje. En die waren gewoon nooit opgeladen.
Ja,
we reden met gewoon 1 op 7 op benzine.
Was dat ook de tijd van die ene Mitsubishi? Die toen,
ja, dat is die Outlander periode. Ja. Ze zijn er nog wel een paar, de Volvo V60 was er ook. Maar die Mitsubishi ging toen echt als warme broodjes.
Ja, al die zakelijke rijders hadden inderdaad zo'n enorme wagen. Nee, maar hij is groen hoor. Ja, ja.
Ja, theoretisch, ja, ja. Precies.
Ja goed, dan gebeurt dat dus. Het geld moet ergens vandaan komen. Dus heeft de overheid weer een leuk trucje bedacht. Om het gat te vullen wat achterblijft, nou ja, door die uitgesmeerde wegenbelasting.
Ja, volgend jaar gaat de subsidie op de tweedehands elektrische auto eraf. Ja, en dat is dus juist degene waarvan ik dan denk, die had je misschien moeten laten staan. Kijk, de nieuwe elektrische auto, de mensen die leasen, die gaan meestal voor elektrisch, omdat het toch nog steeds iets goedkoper is in de bijtelling. Of omdat de baas het graag wil, omdat ze gewoon zeggen, we vergroenen onze float. Dus je moet gewoon elektrisch gaan leasen, succes ermee. Nou, als je zo'n auto gratis van de baas krijgt, vind ik dat ook geheel terecht. En je ziet dus dat wagenpark daadwerkelijk vergroenen, de nieuwe auto's. Maar daarna komt natuurlijk de groep die privé een auto koopt, die er wat minder geld aan uitgeeft, die misschien niet nieuw koopt. Eind dit jaar komen er 12.000 Tesla Model 3's op de tweedehandsmarkt. Die zijn dan, nou zijn nu rond de 25.000 euro tweedehands. Die gaan dan misschien wel naar 20, omdat er zoveel tegelijk zijn. Als je daar subsidie op kunt krijgen, ja, dan vergroent dat wagenpark nog zoveel sneller. Ook op die tweedehandsmarkt, ook voor die mensen die dat nu nog niet kunnen betalen.
Ja, want dan is het 10% van de prijs.
Is ja, dat trouwens, die, ja. Liggen die waarden niet nog lager? Want volgens mij vind je nu al een Model 3 voor 18.000 en dan... Maar die host die je inderdaad voorspelt voor later dit jaar, dan misschien zakt het wel naar de 15.
Nou ja, de laatste keer dat ik gekeken heb, zeg maar, is voor 25 heb je eentje met een beetje een fatsoenlijke kilometerstand.
Oh, zo. Ja.
Die vijf jaar geleden uit de lease kwam. Dus die hebt vast nog wel een paar die er helemaal onderuit te droppen, omdat er 3 ton op staat. Dat zou kunnen.
Was vast een hele slechte verkoper. Die ging nooit de pad.
Kan, precies. Nee, maar... dit jaar, 5 jaar geleden, was sowieso het jaar dat heel veel van die Model 3's hier op kenteken werden gezet. En heel veel dus nog even in de laatste maand. Dus dan zul je nog weer een grotere schok krijgen. Maar ja, eentje die in april op kenteken is gezet, die komt dit jaar op de markt. Dus elke maand komen er weer meer van die dingen bij de tweedehands dealers te staan. En die worden voor veel mensen echt aantrekkelijk.
Ja, en die subsidie verdwijnt dus juist.
Ja.
Terwijl die subsidie ook juist... Want het is, als je ziet de bereidheid om elektrische auto's te kopen voor het eerst... is ook vooral een mentale stap. Dan helpen alle beetjes natuurlijk. Elk stukje korting helpt.
Ja. Mensen redeneren ook gewoon zo. Toen op een gegeven moment die 1.2 dieseltjes belastingvrij werden... die zuinige dieseltjes... Ja. Toen gingen allemaal mensen zo'n Polo Blue Motion 1.2 kopen. Die kwamen met bosjes tegelijk. Ja, dat is wat je wil als je ingrijpt met een belastingmaatregel. Als je nu wil dat mensen elektrisch gaan rijden... en ook dat die tweedehandsmarkt, zodat het totale wagenpark vergroeit... en niet vergroent en niet alleen de nieuwe... dan wil je dat die tweedehandsmarkt ook gewoon nog even bediend wordt... zodat mensen die maar 6.000 euro uit te geven hebben aan een auto... Over 2 jaar ook aan de beurt zijn.
Maar en trouwens, want die... He, dus je zou dan denken van nou, dat wordt gewoon een run dan dit jaar. Misschien wel op Model 3's, tweedehands. Je krijgt dit jaar nog subsidie, maar die pot voor dit jaar, die is ook alweer voor de helft alweer leeg.
Ja, een heleboel mensen dachten, ik kan nog wel even wachten. Dus het ging aanzienlijk minder hard dan voorgaande jaren. De pot voor nieuwe auto's was 2 jaar geleden ook in 2 dagen leeg, geloof ik.
Ja,
en het jaar daarna duurt het veel langer. En je zult nu ook zien, nu mensen dit gehoord hebben, zullen ze gaan denken, als ze op de WIP zitten, die mensen gaan nu zeggen, ik moet nu snel een Model 3 gaan halen, dan kan ik dit jaar nog even geld uit die pot halen. Ja. Het scheelt toch even 3000 euro. Yep. Of het is minder, hè?
Twee, precies.
Twee inmiddels, ja. En ja, maar toch, ik bedoel, er zijn mensen die twijfelen en kennelijk groeien de twijfelaars. Dat is dan ook wel leuk, vandaag een onderzoek van de ANWB.
Lies, damn lies en statistics, zeggen ze dan toch?
Dat zeggen ze.
Het groeien van de twijfelaars. Iedereen die vorig jaar een elektrische auto heeft gekocht, die is nu dus, die is uit die statistieken.
Precies,
dus de groep mensen die overweegt om elektrisch te gaan kopen, het is een
groeit.
Ook een kleine recept.
Ja, die daalt, want het deel dat het al wilde, die is het al gaan doen, wil je zeggen. Ja, dat is een hele belangrijke kanttekening.
Ja, precies. En de early adopters hebben we natuurlijk gehad. De mensen die 5 jaar geleden een Tesla Model 3 gingen leasen. We komen nu aan bij de early majority. Maar de groep De laggers heet het geloof ik, die achter die early majority komen, die er nog niet echt over nagedacht hebben, die in onze YouTube comments altijd schrijven, ik blijf mijn dikke diesel nog wel even 5 jaar rijden, mijn jong. Dat wordt een groeiende groep in het totaal, omdat het totaal kleiner wordt.
Ja. Plus krijgt die groep dus nu een paar stukken slecht nieuws achter elkaar. Ja, namelijk van, oei, dan ga je straks ook nog wegenbelasting betalen. En dit en dat. Dus dat is op een rijtje gezet door de ANWB. En dan blijkt dat het belangrijkste argument tegen elektrische auto's is nog steeds de aankoopprijs.
Ja.
Tweeledig, want je ziet dat die nieuwprijs blijft nog vrij hoog. We gaan wel steeds iets verder omlaag, maar steeds als je denkt van, nou ja, je wilt toch een leuke uitvoering van auto X of auto Y hebben, kom je toch vaak weer richting of boven die 40.000.
Ja.
Dat is hoog, terwijl men gemiddeld net onder de 35.000 wil gaan zitten. Zie je ook weer wat die paar duizend euro verschil maakt, wat subsidie dus zou kunnen doen.
Ja, heel erg. Ja, absoluut.
Daar komt bij dat men dus ook weer bang is, omdat de kosten hoog liggen, dat de tweedehands waarde van die auto achterblijft. Dus zijn er weer minder mensen die hem nieuw kopen. Dus blijft weer die tweedehandsmarkt ook weer achter. Ja, het heel sneeuwbaleffect.
Dat is zo, maar dat effect van al die Model 3's die op de markt komen, gaat ook effect hebben op de prijzen van benzineauto's.
Ja, tuurlijk.
Dus
ja, ligt
het is een beetje. Nou ja, kijk, op het moment dat daar een Tesla Model 3 staat voor 15.000 euro... en daarnaast staat een benzineauto van 20.000 euro... dan denk je, ik zou elektrisch kunnen rijden voor dit geld. Dat is heel lang geen overweging geweest. Omdat in die price range tot 25.000 euro... kon je geen fatsoenlijke tweedehands elektrische auto kopen.
Nee.
Als al die Model 3's er staan waarmee je moeiteloos op vakantie kan elektrisch zonder stress.
Want snel laden, want bereik, ja. Dat had je natuurlijk een paar jaar. En die komen straks met z'n allen tegelijk uit die lease.
Ja.
Ja, dan krijg je een kentering.
Precies, dus als je dan bij een dealer staat, dan staat daar opeens een Model 3 voor 20.000 euro. Die stond er vorig jaar niet. Ja, dat gaat effect hebben op de prijzen van benzineauto's, want mensen kopen er maar één.
Ja, twee punten van angst die je makkelijk kan wegnemen, die zijn, want dat hoor je steeds bij iedereen die nog nooit elektrisch heeft gereden, die is bang dat hij geen paal zal vinden en dat het bereik te klein is. Dat is een klacht die je mensen die wel elektrisch rijden eigenlijk nooit hoort.
Nee, zelden.
Wordt uitspreken. Want
mensen in België wel.
Het went. Ja, fruit. Maar wij zijn goed voorzien qua palen.
Ja.
En als je er nog een in de buurt hebt, dan is dat vrij makkelijk te regelen. Je moet er iets voor doen. De meeste gemeentes werken mee. Ja, je moet daar iets voor doen. Het is wel een omslag in de manier waarop je nadenkt. Dat je weet van, ik rij ergens heen en dan moet ik daar laden. Dat is even een omslag. Maar eigenlijk vindt niemand die eenmaal elektrisch rijdt, vindt dat vervelend.
Nee, en ik bedoel, de kans dat je en op je werk en thuis niet op kan laden, als je auto wel dagelijks gebruikt, is ook niet zo groot. Dus als je thuis geen laadpaal hebt, maar je hebt er op het werk wel één, dan zit je alsnog elke dag op 100% als je dat wil.
Precies, dus dat is ook niet echt een argument. Wat ik op zich wel een interessante vind, dat is nummer 2 na de hoge prijs. Argumenten tegen een elektrische auto is geen privé laadpaal hebben.
Ja. Het leven is aanzienlijk makkelijker met een privélaadpaal. Dat is tuurlijk gewoon zo.
Ja. Dat is en goedkoper 100%. Natuurlijk. Want als jij gewoon panelen hebt of een dynamisch contract of zo, dan kan jij jouw auto goedkoop laden. Zo goedkoop mogelijk.
Ja.
Of 5 cent de kilowatt. Ja.
De jongens van Laadpas Top 10 die hadden laatst een vergelijking gemaakt van wat kost het om 100 kilometer op benzine te rijden en hoeveel kost het om te laden. Ja. En dan is het, als je strikt kijkt naar benzine versus laden, is zelfs als je naar de snellader gaat, is elektrisch nog steeds goedkoper puur in verbruik van elektriciteit versus verbruik van benzine.
Ja.
En met een factor 4 geloof ik, als je thuis kan laden tegen een redelijk tarief.
Ja. Dat is een belangrijke voorwaarde. Ja. En als je dan kijkt naar de totaalprijs van de auto, dan is dat nog niet helemaal eerlijk. Omdat je voor heel weinig geld een benzineauto kan kopen. En je kan ook niet voor heel weinig geld een elektrische auto kopen. Het is wel een van die punten waar ze naar zouden kunnen kijken. Dat je ziet
maar
dat
de
zon inderdaad
blijft toch nog steeds trouwens in het voordeel van elektrisch. Hè? Dus,
100%. Ja,
aanschaf
zeker.
En verbruik, totale levensduur teruggerekend.
Ja.
Nee, zeker. Zeker. Als je dit jaar aanschaft nog. Als je die komende jaren nog met korting kan rijden.
Ja.
Die pak je allemaal ook mee.
Ja, ze moeten alleen iets bedenken om dat je eigen opwekking te kunnen afstrepen. Stel je hebt nu je dak vol zonnepanelen, maar je hebt geen oprit. Ja, daar moet iets op te bedenken zijn, toch? Je zou gewoon op de een of andere manier dan toch jouw laadkosten bij de publieke paal willen kunnen wegstrepen op de opgewekte stroom op jouw dak of zo.
Nou ja, daarvoor hebben ze denk ik al te veel uitdagingen op het elektriciteitsnet om je daar ook nog mee te gaan helpen.
Dat veel prioriteit zal krijgen. Nee,
precies.
Nou, dat moet een soort van, het zal een soort van virtueel iets zijn, maar je moet mensen, wat ze nu ook al willen, verleiden om op die piekmomenten te laden.
Ja, de dalmomenten te laden. Ja,
of als er op piekmomenten geleverd wordt, weet je wel, midden op de dag wordt er weinig geladen, maar is er veel zon. En als de avond begint, dan wordt er massaal geladen, maar is er ook geen zon. En hebben we ook allemaal andere apparaten.
Maar het zou dus logisch zijn om werkgevers daarin te ondersteunen. Want de kans is groter dat je auto op dat moment bij je werkgever staat dan bij je huis. Want waar is het anders voor nodig? Dus
die werkgever heeft waarschijnlijk veel zakelijke panelen. Ja, dus daar valt ook nog iets te halen.
Ja, 100%.
Maar goed, dus zelfs als je geen persoonlijke paal en geen oprit hebt, dan kom je met het aantal laadpalen in Nederland op zich nog best wel aardig uit.
Ja hoor. Ja, ik ken de nodige mensen en zou het zelf ook spannend vinden om een elektrische auto te kopen als ik geen eigen laadpaal had. Wat stom is, want ik heb jarenlang de Bright duurtesters aan de openbare laadpaal gehad. En er zijn nu in plaats van 2 in ons dorp, zijn er 14 of zo. Dus het is nu eigenlijk aanzienlijk makkelijker. Maar ja, het is ook een beetje wat je gewend bent. Hè? Als je eenmaal gewend bent dat je gewoon je oprit oprijdt, de plug erin drukt en dat je verder nergens aan hoeft te denken. Of dat je dus eerst moet kijken waar zet ik hem neer. Ben je misschien een beetje verwend. Maar het is geen groot offer in de meeste gevallen. En inderdaad, als er geen paal in de buurt is, kun je bij je gemeente gewoon zeggen, hey, hier woon ik. Waar in de buurt is een plek waar jullie zo'n ding neer kunnen zetten.
Je hebt ook voor de deur geen tankstation, toch?
Nee, precies. Nee,
dat is ook... Rijke mensen hadden het vroeger trouwens wel, zag ik laatst in de documentaire.
Oh.
In Hollywood had je gewoon de baas van Warner Brothers. Die had midden in de Hollywood Hills had hij zo'n landgoed. En daar had hij gewoon een eigen tankstation. Want die dacht, ja, ik ga niet tussen het pleb staan.
Natuurlijk niet bij het plebs een beetje.
Nee, die liep gewoon door zijn personeel als zijn auto's aftanken.
In mijn auto gaan zitten terwijl iemand mijn tank volgooit. Ja.
Maar, dus, je noemt er nou een aantal belangrijke argumenten tegen. Hè, waardoor mensen nog steeds tegenaan hikken.
Ja.
Als ik dit verhaal allemaal zo hoor, juist ook met die recente ontwikkelingen en dat er volgend jaar geen subsidie meer. Nou, ik krijg wel een beetje jeuk ervan eigenlijk om nu te gaan rennen.
Ja, ik zou nu ook een Model 3 kopen. Ik heb de afgelopen maanden vaak tegen mensen gezegd van nou, misschien moet je even wachten tot december dit jaar, januari dat jaar, waar die prijzen voor die tweedehands Model 3's echt onder druk komen te staan. Want ik denk dat het aanbod groter is dan de vraag. Nu met die subsidiepot denk ik, nou ja, je kunt er ook €2000 afhalen nu alvast de knoop door te hakken.
Ja, ik denk dat het per saldo misschien even duur wordt. Dus nu is de subsidie er nog, gaat de 2000 af, zou je een tweedehands kopen en zit je op, even zeg €18.000. Best kans dat door de explosie in aanbod, dat je zonder subsidie in het najaar op hetzelfde prijspel uitkomt.
Ja, als de subsidiepot leeg is, zal dat ook effect hebben op de prijs van tweedehands auto's. Want de vraag wordt minder.
Ja, ook nog eens, ja.
Als Keynes gelijk heeft, dat weet ik niet.
Nou goed, maar...
Economie 1 of 2 was dat?
1. 2 is bedrijfseconomie. Boekhouden, balansen.
Maar goed, waar staan we dan? Dus het blijft eigenlijk de komende tijd onder de streep nog best wel aantrekkelijk om elektrische auto's te gaan kopen. En toch zou je willen dat een overheid een beetje voortvarender zou zijn, toch?
Ja, 100%. Kijk, als individu, als particulier, bekijk je hoe belangrijk zijn mijn principes in het aanschaffen van een vervoersmiddel. Hoeveel stoot ik uit met de kilometers die ik maak? En als je 20.000 kilometer per jaar rijdt, dan ben je, heb ik het gevoel dat je zo van meer morele verplichting hebt om te kijken of je een pick-up rijdt die 1-op-6 diesel uitstoot, of dat je een elektrische auto rijdt. Dat is één kant van de zaak. Dus helemaal los van wat het kost. Aan de andere kant, als je er economisch naar kijkt, dan zie ik eigenlijk ook niet echt rekensommetjes die logisch zijn voor een auto, laten we zeggen, boven de €10.000... waarbij je niet elektrisch gaat rijden. Kijk, onder de €10.000 is er gewoon te weinig aanbod. Je kunt met een Daihatsu Charade van 15 jaar oud, kun je wel naar Frankrijk op vakantie. Niet erg comfortabel, maar het kan wel. En met een elektrische Nissan Leaf van de eerste generatie, ben je blij als je een beetje in België komt, zeg maar, langs snelladers in een dag reizen. Dus daar bestaat dat verschil nog wel. Maar als je boven de 10, 15, zeker €20.000 kost, dan is het gewoon een no-brainer. Ook financieel gezien, om elektrisch te gaan rijden. Ook omdat, wat denk je dat er met de komende jaren gaat gebeuren met de prijzen van benzineauto's? Zullen die omhoog gaan? Nou, lijkt me niet. Nee. Lijkt me eigenlijk onmogelijk. Gaat benzine duurder of goedkoper worden? Nou,
veel duurder.
Vermoedelijk duurder. Heb je invloed op de prijs van elektriciteit die je auto doet? Ja, want je kunt het dynamisch contract afsluiten. Je kunt zelfs aandelen in een windmolen nemen. Er zijn allerlei manieren om elektriciteit relatief goedkoop te krijgen.
Ja.
Je kunt alleen langs Tesla superchargers gaan en niet langs de Fastnet. Scheelt je ook de helft. Daar heb je allemaal invloed op die je bij benzine simpelweg niet hebt. Dus ja, welk rekensommetje ook maakt, bij een auto van boven de 10.000, 15.000 euro ben je voor mijn gevoel niet slim bezig als je nu voor benzine gaat.
Nou goed, dus het blijft gewoon een mentaal ding eigenlijk. En als wij dan de vergroening willen volhouden, zou het voor de overheid een relatief goedkope stap zijn. Want we hebben nu gezien dat het potje voor de komende jaren, voor die tweedehands subsidie, was nog geen 500 miljoen. Ja, dat is qua overheidsfinanciën een peulenschil. Terwijl het voor de verkoper, de interesse, een boel zou kunnen doen.
Ja, precies. En ook als je kijkt procentueel, als jij inderdaad een auto kan kopen, een Tesla voor 20.000 euro en er gaat 2.000 euro vanaf. Ja. Dat voelt gewoon echt als significant. Terwijl bij die nieuwe auto's, ja, weet ik veel, je kunt ook dat optiepakket niet nemen en heb je dat geld ook bespaard.
Ja, precies.
Dus daarin vraag ik me wel af, waarom schaf je niet de subsidie op nieuwe auto's af in plaats van die op tweedehands auto's? Voor mij is dat namelijk veel belangrijker.
Ja, die mensen die dat te besteden hebben, die hebben de keuze al lang gemaakt. En zeker in het luxe segment is misschien de keuze voor elektrisch nog wel logischer. Dan zou je helemaal gek zijn. Ja,
want leasemaatschappijen die elektrische auto's in bulk inkopen, krijgen die subsidie ook? Waarschijnlijk wel.
Nee, het is voor particulieren specifiek.
Oh, okay.
Dus je kunt wel private lease doen bijvoorbeeld. En dan krijg jij dus als particulier korting op je lease via diezelfde regeling. Dus dan krijg je eigenlijk de subsidie in hele kleine stukjes uitgekeerd. Dat bestaat wel, maar de leasemaatschappij zelf krijgt die korting niet.
Hmm. Check. Maar ja, weet je, op het oog klinkt het allemaal wat weinig doortastend van de Nederlandse overheid.
Ja.
En daar hebben ze... Daar lijkt het ook wel op een soort track record in. Of een reputatie mee. Dat,
zwalken.
Ja, ze bedenken allerlei subsidies om bepaalde dingen te promoten. Nou, hartstikke goed. Dat werkt ook. En vervolgens, het is een beetje dubbel eigenlijk. Of ze schaffen het wegens succes eigenlijk veel te snel weer af. Of ze laten het te lang doorlopen, zoals nu de salderingsregeling. Maar
ja.
Weet jij van voorbeelden uit het buitenland? Of dat daar dan structureel anders of beter of gaat?
Nou ja, we komen weer met Scandinavië natuurlijk. Dat is altijd zo. Dan kun je beter naar school, dan kun je beter een subsidie krijgen. Maar ja, Noorwegen heeft het gewoon uitmuntend gedaan. Die hebben hun gasgeld gestoken, of hun oliegeld gestoken in het stimuleren van elektrisch vervoer. En daar hebben ze ook heel slim in eerste instantie gezegd, benzineauto's moeten in aanschaf net zo duur zijn als elektrische auto's. Nou, dan doen we dus de belasting een beetje omhoog op benzine. We geven een beetje geld toe bij elektrisch. Dan is die aanschafprijs is niet meer het argument. Nou, in het begin hebben ze gezegd, je mag op de busbaan, je mag gratis parkeren in Oslo op straat, overal. Allemaal voordelen die ze daarna langzaam afgebouwd hebben omdat er meer auto's kwamen. Maar inmiddels zijn ze daar zo gewend om elektrisch te rijden. En is het zo ingeburgerd dat je het ding moet opladen, dat geen probleem oplevert, dat die weerstand daar heel erg verdwenen is.
Want
ook in Nederland zijn hele partijen tegenover elkaar komen te staan.
Ja, ik heb daar wel procenten bij. Bij Nederland is bijna 5% van de auto's elektrisch.
Ja, van de totale vloot.
Ja, in Noorwegen is dat bijna een kwart.
Ja.
Dat scheelt nogal, want dan, ja, ook juist wat je zegt in die perceptie, dan nu kan het best zijn dat jij misschien niet iemand kent met een elektrische auto.
Ja.
Dat kan makkelijk. Of dat je er nooit in hebt gereden of niet regelmatig. Ja. Terwijl in Noorwegen is de kans groot. Dus 1 op 4 dat jij in een elektrische auto rijdt. Nou,
ja,
dan, dan kom je te spreken over, heb je inderdaad overal laadpalen? Heb je, ja.
Maar over dat punt, is Noorwegen dan ook consequenter geweest? Kijk, ik begrijp ook wel dat, stel, dat is super succesvol en de meerderheid rijdt inmiddels elektrisch. Ja, die wegen moet je ook er wel ergens van kunnen onderhouden. Hè? Dus er zal...
Dat is overigens niet waar het geld heen gaat. Dat is wel belangrijk om te weten.
Nee, maar dat komt omdat de voordelen worden afgebouwd. Dat snap ik ook wel.
Nee, dat hebben ze ook gedaan in Noorwegen. Dus je mag nu niet meer op de busbaan en je mag niet meer gratis parkeren in Oslo. Ja, dat is allemaal langzaam afgehaald. En wat je natuurlijk met zo'n instrument als belastingvoordeel of subsidie kan doen, is zeggen van, wij willen werken naar een bepaald punt. Dus zoveel procent van de nieuwe auto's moet elektrisch zijn. En op dat moment gaan we dit afbouwen. Ja. Dus je wordt ook beloond als je een early adopter bent. Je wordt beloond als je vroeg instapt. En daarna verlies je een aantal van die voorkeuren. En
gebeurt dat in Nederland? Voordelen.
Nee, totaal niet. Nee. Kijk, die 0% bijtelling voor die plug-in hybrides destijds, dat heeft ons gewoon ontzettend veel budget gekost, wat niks aan milieuvoordeel heeft opgeleverd. En die kun je nu niet meer uitgeven aan elektrisch.
Nee, en die zijn ook verspild geweest, want in de tweedehandsmarkt heb je ook niks aan die hybrides natuurlijk. Die plug-in hybrids. Nee, dat slaat nergens op.
Nee, nou ja, goed. Als je heel weinig rijdt, elke dag, en je hebt thuis wel een paaltje, dan kun je, weet ik veel, de boodschap elektrisch doen met zo'n met je Mitsubishi van 2000 kilo. Super.
Leuk. Ja.
Gewoon een boodschap in, hè?
Ja, dat wel. Dat zeker.
Maar goed, dan gaat het straks natuurlijk de andere kant op. Want dan wordt de benzine duurder. Want we hebben nu nog eigenlijk gesubsidieerde benzine. Althans, de accijnsverhoging is uitgesteld of teruggedraaid, of hoe we het willen noemen. Ondertussen zijn er overal in olieland oorlogen dreigende.
Ja.
Dat zien we nu al. Het verbaast niemand als volgend jaar de prijs van benzine gewoon 2,50 is, toch?
Nee, absoluut niet. Nee, dat is wel aannemelijk. En het ding is, die benzine prijs.
Huilen aan de pomp.
Ja.
Ja. Nou, het is nu al 2,05 euro, is ook al huilen aan de pomp, toch?
2,17 is het hier in de Randstad, Rutger.
Ja, ik ga dan naar de zelfbediening, super goedkoopste, weet ik veel wat. En ja, ik rijd bijna nooit meer in mijn Mazdaatje.
Ja. Nee, ik heb mij ook niet gezien. Maar dat. Plus dat de overheid ook nog denkt 130 km per uur terug te brengen.
Ja.
Ik zou dat niet doen voor dat geld, meteen leegrijden.
Nee, dat is het ook nog. Ja. Het verbruik van zowel een benzine als een elektrische auto schiet omhoog als je van 100 km per uur naar 110, 120, 130 gaat. Ja. Terwijl de tijdswinst die je ermee maakt is heel klein.
Ja.
En de kans op files is weer hoger bij hogere snelheden. Dus
ja, je bent sneller bij de file. Ja.
Ja, we hebben de afgelopen jaren bewezen dat je echt geen 130 hoeft te rijden.
Het is leuk voor mensen die heel veel op de weg zitten. Maar de gemiddelde Nederlander heeft een woon-werkverkeer van rond het half uur.
Ja.
Dat hele half uur zit je niet op de snelweg. Stel, je zit wel op de snelweg en het is buiten de spits. Want in de spits heb je toch geen vrijbaan.
Nee.
Dan heb ik wel eens uitgerekend, dan scheelt dat gemiddeld voor een Nederlander op een reis minder dan een minuut.
Ja.
Ja. Maar ja, dit is dezelfde soort mentale maatregel.
Precies, we zijn populisme aan het rationaliseren, zeg maar, hierin. Dat is wat dit is natuurlijk. Dus ja,
dat ben je nooit. Denk jij dat mensen dan op die manier er toch maar achter moeten komen van, oh shit, benzine is duur, ik rijd mijn tank heel snel leeg, toch maar elektrisch? Of
dat is wel altijd hoe het werkt, hè. Op een gegeven moment was diesel, vonden mensen ook helemaal niks. Tot het goedkoop werd. Toen wilde iedereen wel diesel rijden. Maar eerst, diesel, die auto's die reageren niet zo snel op het gaspedaal. Allemaal van dat soort redenen, zeg maar. Nou, die waren meteen verdwenen toen het goedkoper was. Dus dat ga je met elektrisch ook krijgen. Dat die oom van je nu op een verjaardag zegt van, elektrisch rijden doe ik wel op de kermis. Over 3 jaar vertelt hij je hoeveel geld hij bespaard heeft door elektrisch te gaan rijden.
Ja.
Dat is hoe het gaat. Dus al die argumenten daartegen zijn vaak om een onderbuikgevoel wat ze hebben te verwoorden of zo. Ja. Het is niet dat ze echt zijn overtuigd dat ze het uitgebreid uitgerekend hebben.
Het zijn smoesjes.
Dan hoef ik tenminste niet te veranderen.
En als we één ding zeker weten, is dat elektriciteit de komende jaren waarschijnlijk juist goedkoper gaat worden.
Ja.
Dus als het even mee zit, gaan die verbruikskosten alleen maar omlaag. De aanschaf gaat omlaag.
Dus mensen, waar wacht je nog op?
Wat doen we nou eigenlijk?
Deze aflevering is niet gesponsord door welk EV-merk ook trouwens. Maar
tot onze grote frustratie.
Dat kan wel.
Deel me, Tesla.
Nou goed, dus de mineurstemming die lijkt ingezet, maar wat ons betreft volledig onterecht.
Ik zeg gewoon nu of nooit eigenlijk. Bijna.
Nou ja, nu of volgend jaar.
Ja.
Of het jaar daarna.
Ja.
Maar sowieso. Ja,
wij hebben een oude brandstofauto nog thuis.
Ja.
Ja, die is ook nu zo goedkoop. En die is ook bijna een youngtimer. En we maken niet veel kilometers. En ja.
Dus nee, dat wil ik er wel bij zeggen trouwens. Want een heleboel mensen die zeggen dan ook op die video's van ons van, ja, maar ik rij een oud autootje van dit en dat en moet ik ook elektrisch. Kijk, als jij 6000 kilometer per jaar rijdt met een auto, is je milieu-impact ook niet zo groot. Zijn je verbruikskosten van benzine ook niet zo groot. Weet je, rijd het kring lekker af en zie daarna hoe de vlag erbij hangt. Ja. Maar investeer niet serieus geld in een benzineauto op dit moment, tweedehands of nieuw.
Serieus geld vinden wij alles boven
alles
de 10.000.
Alles over de 15.000.
Ja, precies. Ja. 10.000, 15.000 moet je gewoon elektrisch doen.
Ja.
Amen.
Nou, mooie les, mensen. Dank, dank Rutger voor deze toelichting weer.
Halleluja!
Forza elektrisch.
Hoppa, ik ben de evangelist, hè. Dus.
Tijd voor het hoorspel. Dit was het geluid van vorige week.
Oh.
Ja, en dat is gewoon geraden. Dat blijft knap, vind ik.
Ja.
Want we horen de Star Wars droids die gemaakt zijn door Disney Imagineering. Die ook andere indrukwekkende robots hebben gemaakt. Dat was vorige week nieuws. Van die animatronics voor in een attractie die dan heel realistisch bewegen. Het zag eruit als tekenfilmfiguren die het leven kwamen. Nou, deze robots die werden herkend door Wouter Bloks. Uit de webserie We Call It Imagineering. Die is op YouTube te zien. Sowieso een aanrader. Leuk om te kijken hoe Disney eigenlijk gewoon met high-tech allemaal zulke soort dingetjes in elkaar klust. Het hoeft nergens voor. Het is gewoon, ze maken lol en vertedering eigenlijk, zeg maar, met de allernieuwste technieken. Maar gefeliciteerd, Wouter. Het Bright T-shirt komt jouw kant op. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Zoals altijd de vraag, denk jij te weten wat dit is?
Yeah.
Ja. Mail dan naar podcast@bright.nl en maak weer ouderwets kans op het Bright T-shirt.
Ik heb trouwens al, ik heb volgens mij inmiddels al 10 fruitvliegjes gedood.
Ja, als je iemand hoort klappen, is Erwin die fruitvliegjes onder de studio plat slaat.
Hoppatee.
Verder in het nieuws. WhatsApp is begonnen met de uitrol van de nieuwe functie chatfilters. Dat zijn er volgens nog 3. Alles, ongelezen en groepen. Je ziet de filters bovenaan je inbox. De eerste wordt standaard getoond, alles. En met ongelezen zie je meteen de berichten die je nog niet hebt geopend. Ook eentje die je misschien genegeerd hebt en die al een stukje onderaan is gestaan. Het groepenfilter toont ook gesprekken in subgroepen die deel uitmaken van communities. De nieuwe filteropties zijn mogelijk niet bij iedereen beschikbaar, omdat de uitrol zoals altijd gefaseerd gaat.
Ik heb hem nog niet. Ja?
Nee, ik ook nog niet. Ja. Ze zullen volgens WhatsApp in de komende weken voor iedereen beschikbaar komen. Mogelijk komen er binnenkort nog meer filters bij. In de code van testversies van WhatsApp dook onlangs ook op dat de chat-app werkt aan andere filters, zoals voor het tonen van berichten van alleen je favoriete contacten. Nou, ook handig.
Ja.
Wanneer die extra filters worden toegevoegd, is nog niet bekend. Kinderboek Het Telefoonboekje heeft de vorm van een smartphone, maar is gemaakt van papier. Op de pagina's wordt het verhaal verteld via WhatsApp-berichtjes. Het boekje wordt door Odido gratis aangeboden aan basisscholen, met als doel om scholieren te stimuleren om weer boeken te lezen. Het verhaal is door Marjolein Hofman geschreven voor kinderen van groep 6 tot en met groep 8. En in het telefoonboekje worden die WhatsApp-gesprekken van een groepje brugklassers gevolgd. De auteur zegt, door de tekst in de vorm van appjes te gieten en het boekje het gevoel te geven van een smartphone, hoop ik dat kinderen het zo leuk vinden om te lezen en dus hun echte smartphone even laten liggen. Nou, dat is toch een nobel doel. Volgens Monitor Media Gebruik daalt namelijk de leesvaardigheid van kinderen tegelijkertijd met de stijging van de schermtijd. Ja, dat is psychologisch, maar niet goed. Aan het eind van de basisschool leest nog maar 35% van de kinderen dagelijks een boek. En basisscholen kunnen exemplaren van het telefoonboekje aanvragen. De link zetten we in de show notes.
Ja, ik vraag me. Ja, ik denk niet. Ik vind het een leuk initiatief. Ik denk niet dat het de trend gaat omdraaien, helaas. Maar.
Nee.
Nou, ik vond het wel leuk.
Ja, ik vind het leuk bedacht. Maar het draagt wel een beetje bij aan van hoe we kunnen alleen de aandacht grijpen als we berichtjes als we een verhaal in hele korte berichtjes schieten. Terwijl je
dat is bijvoorbeeld ook zo'n discussie. Weet je, is een stripalbum, is dat ook een boek waar je aan lezen of niet?
Ja, vind ik dan wel weer. Dus dat, ja.
Nou ja, ik vind het, alle beetjes helpen, denk ik dan.
Ja, is een luisterboek lezen. Ja, op zich wel. Als je ondertussen niet.
Een luisterboek. Luisterboek horen dan, luisteren.
Ja, als je een luisterboek luistert, is dat lezen. Ja, dat denk ik, ja.
Ik ben er zeker niet op tegen, maar het is voor mij toch wel een ander. Het doet wel iets anders met je hersenen.
Ja, denk ik wel. Boston Dynamics heeft besloten om geen experimenten meer uit te voeren met zijn mensachtige robot Atlas. De robot werd beroemd met zijn acrobatische stunts en dansjes die viral gingen met miljoenen views. Het robotbedrijf kondigt het einde van het Atlas-project aan op YouTube. Ze zeggen, bijna 10 jaar lang heeft Atlas onze verbeelding geprikkeld. De volgende generaties robotici geïnspireerd en technische barrières in het veld overwonnen. Nu is het tijd voor onze Atlas-robot om achterover te leunen en te ontspannen. Blik terug op alles wat we bereikt hebben met Atlas-platformen, zeggen ze bij Boston Dynamics.
Ja, grappig.
Ja, het is een hele knappe
robot.
Een
soort circuspaard, hè, wat dan op met pensioen mag. Ja.
Ja, het is wel knap.
Nou ja, wij hebben ons ook wel vergaapt aan die filmpjes, toch?
Ja, want het waren de eerste filmpjes waarvan je zei, hè, kan een robot zo soepel bewegen?
En dan en ook vooral die ene dat ze hem dan omver schoppen en douwen.
Ja.
En, dat je iedereen het ziet had van, oh, doe dat normaal.
Ja, zo begint het, hè, de opstand.
Ja.
Ja, nee, maar het is, en dan is de vraag, in hoeverre was die robot dan geprogrammeerd om bepaalde bewegingen te doen? Je kreeg altijd de indruk dat het spontane bewegingen waren, maar dat was natuurlijk toch wel een beetje.
En draadloos was het aanvankelijk ook allemaal nog niet echt?
Nee, maar je moet ergens beginnen en dit was wel een heel knap begin.
Ja.
En dan nog dit, de Sloveense start-up OZIT komt met een smartcam die paintballs kan afschieten op ongewenste gasten. Volgende week zal de Paintcam Eve op Kickstarter verschijnen. De slimme camera beveiligt niet alleen met beeld, maar dus ook met verfballetjes en zelfs met traangas.
Zo, hallo.
Zou dat in Nederland mogen?
Waarschijnlijk niet.
Ja, het is inmiddels ruim een paar weken na 1 april. Dus de makers lijken het echt op de markt te willen brengen.
Ja, nee, ja, en er staan ook allerlei video's online. Ja. Volgens mij is dit geen prank meer.
Maar... Nee, maar of het mag in Nederland.
De traangas lijkt me sterk, maar... Ja, paintballballetjes. Ja, waarom niet eigenlijk?
Ja,
wel leuk.
Ja, je moet niet fout schieten. Dat je
ik ben wel erg benieuwd inderdaad hoe accuraat die dan kan zijn.
Als je zelf per ongeluk een beetje te laat thuis komt.
Ja. Dat je die hoodie net te ver naar beneden over je hoofd hebt getrokken. En dan word je helemaal kapot geschoten.
Nou ja, wie weet. Tot slot, zoals altijd, onze tips. Beginnen we met Rutger.
Ja, ik ben weer een nieuwe podcast aan het zoeken geweest. En ik kwam op, misschien voor jullie ook een oude bekende, Daniel Tosh. Weet je nog wie dit is? Die zit vroeger op, niet Cartoon Network, maar
Comedy Central. Ja.
Had die Tosh.0.
Ja.
Met van die heel erg op het randje van kan dit nog sketches.
Een soort moderne American Home Video eigenlijk, toch of niet?
Ook, ja, bijvoorbeeld Web Redemption. Dus iemand die zichzelf ontzettend voor lul had gezet. Dat jongetje dat Pokémon liedje, iPlay, Pokémon Go, bijvoorbeeld had gedaan. Die nodigde die dan uit. En die beledigde die ook heel erg. Van, hey, slaap je wel, want je hebt enorme wallen. En moest je dit doen voor je moeder. En dat soort dingen. Het is echt heel erg op het randje, maar ook weer hartverwarmend. En hij heeft nu een podcast, Tosh Show heet dat. Waarbij hij weigert om celebrities te interviewen. Want dat hadden ze gezegd dat hij dat eigenlijk maar moest doen. Maar hij wil wel het geld verdienen, maar niet de moeite doen. Dus eigenlijk nodigt hij alleen maar degene die zijn badkamer heeft gedaan, nodigt hij uit. Degene die zijn haar en make-up altijd doet. Degene bij wie hij zijn auto's koopt. Die komen gewoon langs. En hij stelt gewoon hele vragen op het randje van wat nog beleefd is. Ik vind het echt ontzettend grappig. Het is wel een acquired taste, maar Tosh Show podcast. Ik geniet er enorm van.
We linken hem in de show notes.
Cool.
Erwin, jouw tip.
Ja, ik heb heel erg genoten van Fallout op Prime Video. Ja, een live-action serie gebaseerd op de gelijknamige game franchise. Hè, een role-playing game. Speelt zich af in een post-apocalyptische wereld. Waarin de rijken, of de rijkeren, een desastreuze nucleaire oorlog hebben overleefd. Door al 2 eeuwen zich schuil te houden in ondergrondse kluizen, vaults, bunkers eigenlijk. En dan bovengronds, althans na die 200 jaar, dan leeft er nog een plukje mensheid. Een beetje onder Mad Max omstandigheden. Het is echt ook een paar mutants. Het is echt wel gaaf gedaan. Hele sterke hoofdrollen ook, vind ik, van Ella Purnell en Walton Goggins. De namen zeggen je misschien niet direct wat, maar als je ze ziet, dan herken je ze waarschijnlijk meteen. Ook wel een interessante naam vond ik hier in dit verband, is dat de serie onder meer is geproduceerd naast Bethesda Software en een filmstudio, maar door Jonathan Nolan.
Ja.
Dat is de jongere broer van Christopher. Die is wel een sir trouwens, een knight. Lijkt me ook fucking irritant dat, je dan, dat jij dan Jonathan bent en je broer is geridderd. Ja. En, anyway, je doet hetzelfde vak, zeg maar. Maar goed. En die maakte eerder best wel een vergelijkbare serie, Westworld.
Ah, ja.
Maar ik vind deze echt veel beter geslaagd. Ik heb het eigenlijk in één stuk uitgekeken.
Ja, hij is uitvoerend producent.
Afleveringen? 8.
En hoe lang per aflevering?
Uur. Per. Ja.
Wanneer doe jij dit? Wanneer doe je dit? Wanneer kijk je 8 uur achter
midden in
elkaar?
De nacht. Nee.
Oké, okay. Ja, precies. Als substituut voor slaap.
Nou, ik heb hem wel even moeten doorpakken. En,
ja, het was hard werken.
Ja, ja, ook vrije tijd, hè? Hard werken.
Ja, sowieso.
Jonathan Nolan die is inderdaad uitvoerend producent. En die wilde het ook al jaren. Die jaagde het al heel lang. Ja, was hier voor Westworld al mee bezig. Omdat hij gewoon fan van de games is. En hij zei, dit wil ik verfilmen. Maar dat was het voet in de aarde.
Nou, het is, ik vind het, ja, het is echt... De pacing is goed. Het klopt. Het
is wel leuk.
Waar Westworld eigenlijk... Ja, dat eerste seizoen was natuurlijk ook gewoon een soort lekker lijp. Maar daarna ontspoorde het eigenlijk helemaal. En raakte het een beetje te weg kwijt.
Ja, jammer was dat. Eerste seizoen was ijzersterk, hoor. Dat was echt
ik hoop niet dat dat bij Fallout wel gaat gebeuren dan, maar ik heb zo'n vermoeden van niet.
Opvallend trouwens, hè? Twee Nolans die in hetzelfde jaar dingen over atoombommen maken. Nou ja.
Oppenheimer was dat vorig jaar.
Ja, maar binnen hetzelfde...
Ja, oké. Okay. Ja.
Binnen
de klok begon te lopen toen Oppenheimer klaar was. Binnen
het
jaar.
Ja. En jij, Floris, wat heb jij?
Ik heb een game, die is gistermiddag verschenen. Harold Halibut. Het is een hele bijzondere game. Hij is namelijk vormgegeven als stop-motion film. Beetje zoals Wallace & Gromit of zo. Het is ook echt stop-motion gemaakt. Alle personages zijn handgemaakt van klei. Je ziet zo de vingerafdrukken in die hoofdjes zitten.
Oh, wat een werk.
En die zijn dan gefotografeerd of gescand in elke stand. En die bewegen door ook van die handgemaakte set. Met belichting die helemaal klopt. En dus voelt het alsof je echt een stop-motion film bestuurt.
Wauw.
En dan vertelt het een soort van vreemd verhaal. Het zijn van die jaren 50 poppetjes, want ze zijn in de jaren 50 met een raket, of nou ja, jaren 70 volgens mij, vertrokken in een raket vanaf de aarde, omdat de Koude Oorlog, en neergestort op een waterplaneet en daar wonen ze nu.
Oh. En, klei op een waterplaneet, dat lijkt me een beetje pittig.
Ja, ze weten zelf niet dat ze van klei zijn. Maar ja, je krijgt een heel aparte ja, game, interactieve film. Het is een vreemd ding. Het is uit voor Windows, Xbox en PS5. En het kost zo'n 3 tientjes.
Ook wel eens leuk.
Ja.
Ook wel eens leuk. Niet €70 betalen.
Ja, precies. Het duurt 1 uur of 12 om uit te spelen. Je hebt niet heel veel vrije keuze. Omdat het natuurlijk een lineair verhaal is. Maar ja, het ziet er fantastisch uit.
Nou, dat was hem.
Dat was hem weer. Wij zijn weer rond voor deze week. Nogmaals bedankt Rutger. En ja, bedankt voor het luisteren. De luisteraar, laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze socials. En als je luistert op Apple Podcasts of Spotify, laat dan een review achter. Vinden we leuk.
5 sterren.
Download ook onze app natuurlijk. Die is er voor iOS en Android. En check volgende week weer de Bright Podcast. Tot dan.
Bye.
Doei.